binnen. Laten wij buigen in aanbidding. Knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, Hij is onze God. En wij zijn het volk dat Hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid. En Vader God, Heer, we danken U dat U onze herder bent, Jezus. Heer, dat Uw liefde kanten opgaat die wij niet snappen, Jezus. Heer, en als dat ene schaapje verloren is, dan bent U degene die altijd zal blijven zoeken. Heer Jezus, en dan dank ik U dat als wij deze dienst ingaan, Heer, dat U hier bent met Uw geest, Heer, en dat U aan het zoeken bent al op dit moment. En Jezus, dan bid ik dat U mensen naar U toe trekt, dat U ze mag vinden en dat daar leven mag zijn, Jezus. Dank U wel daarvoor, in Uw naam. Amen. Bizar. Toch? Ja, als we dit lied zingen, we hebben 100 schapen, eentje is de weg en God gaat dat ene schaapje zoeken. Bizar, helemaal als je bedenkt dat dit niet op de boerderij gebeurt waar alle schaapjes veilig in het hek zitten. Nee, in de woestijn. Als ik het zou zijn, dan zou ik het wel weten. Laat dat ene schaapje maar zitten, ik koop wel een nieuwe, toch? Zo denken wij. Bizar. Maar laten we eens iets verder kijken. He, je zit daar in de woestijn met het belangrijkste bezit wat je hebt. Namelijk je schapen als herder. En een van je schapen die is weggelopen. Misschien is het dan toch wel de moeite waard om de heuvel op te lopen. Om je heen te kijken. Hé, daar zijn maar 99 andere schapen nog. Misschien kan ik die ene toch nog wel vinden. Of misschien moeten we er wel nog op een andere manier naar kijken. He, ik heb hier een foto van mijn prachtige dochter, Lise. He, ik zit daar in de woestijn met het allerbelangrijkste bezit wat ik heb. Mijn kinderen, Sam, Nathan en Lise. En dan is kleine Lise, die is net 14 maanden oud, die is weggelopen. En oh, wat doet ze dat graag, weglopen. De hele tijd maar. He, we waren op vakantie op de camping. En dan dacht je, waar is Lise nou weer? En dan moest je er weer achteraan. Lise, die houdt van weglopen. Ja, en als ze dan echt kwijt zou zijn, zou ik dan niet bergen verplaatsen om haar weer te vinden. Ik zou alles in werk stellen om haar maar terug te vinden. En dan zit God daar in de woestijn met het belangrijkste bezit wat hij heeft, de mens. Ja, hij heeft zijn levensadem erin geblazen. Hij kende jou al toen jij nog in de moederschoot was. Toen ik mijn kinderen nog niet kende, toen kende God ze al wel. En nu is er eentje kwijt, die is weggelopen. En reken maar dat hij op zoek is naar al zijn kinderen. We zongen net, when I was a foe, toen ik nog tegen u was, toen was u al voor mij aan het vechten. En zo is goed. Zo is God. En God is niet gek. Maar de manier waarop hij lief heeft, is dat misschien wel een beetje voor ons. Want als wij lief hebben, dan willen wij daar een reactie op krijgen. In ieder geval het gevoel dat er een soort van resultaat is als ik liefde aan iemand geef. Maar God die maakt het niet uit hoe zijn acties invloed hebben op hem, zijn eigen veiligheid en zijn eigen comfort. Hij zet zich gewoon simpelweg daar neer met alleen maar de kans dat jij en ik die liefde gaan beantwoorden. En ik wil met jullie gaan kijken naar die God van liefde en wat het antwoord is van zijn volk op zijn aanwezigheid. Ik wil met jullie lezen in Exodus en Leviticus. En het volk van God leeft al heel wat jaren als slaaf in Egypte. Maar God die heeft ze eindelijk bevrijd. Na 10 plagen laat de farao van Egypte de Israëlieten eindelijk gaan. Of toch niet? Bij de Rode Zee komt het tot een climax. God die blaast met een krachtige oostenwind staat er. En het volk die kan vluchten door een pad wat daar door de zee komt. Maar ja, de farao en zijn leger die komen hun achterna en die gaan ook datzelfde pad in. De zee, in de Rode Zee. En dan laat God de zee sluiten. En dan lezen we in Exodus 14, vers vers 30 en 31. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze, de Israëlieten, de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. In de zomer van 2002, toen was ik 17 jaar oud, dus nu kan je uitrekenen hoe oud ik al wel niet ben met 3 kinderen, ging ik op een sportoutreach naar Istanbul toe. En dat was de eerste keer dat ik buiten Nederland sport ging gebruiken om mijn geloof te delen. Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik heel erg veel van sport hou. Dat ik eigenlijk een klein beetje baal dat ik vanavond moet preken, want het Nederlands elftal speelt zo meteen. Dus ik zal het kort houden en dan zijn we allemaal redelijk snel terug. Nou, oké, dit mocht niet van mijn vrouw. Maar ik was daar in Istanbul en dat was de eerste keer en ik mocht vertellen over wie Jezus is. Te gek natuurlijk. Dus hè, de setting, je ziet daar de Bosporus, die hele grote rivier. En wij voeren daar met de veerboot van Azië naar Europa, dagelijks heen en weer. Om daar met zo'n muzieksysteempje, de Dire Straits op de achtergrond, heerlijke gitaarmuziek in het zonnetje. 17 jaar, ik was daar aan het genieten. En dan gingen we op weg naar allemaal mooie kunstgras voetbalveldjes om daar 7-7 te voetballen. Tegen allemaal van die pezige, sterke Turkse moslimmannen die toch zeker 2 keer zo oud waren als ik. En daar stond ik dan, als 17-jarig jongetje. En ik weet nog dat we op een avond een wedstrijd speelden daar aan een veldje, aan die Bosporus. En het begon me daar toch een potje te onweren. Het was recht boven ons. En ik dacht, ik wil echt maar 1 ding op dit moment. En het is zo snel mogelijk van dit open voetbalveld af, want we gaan eraan met z'n allen. Maar die Turkse, pezige, sterke gasten, die moesten daar niks van weten. Ik 17, hè. En uiteindelijk herinner ik me nog dat ik aan het eind van deze reis, tijdens een van onze laatste wedstrijden, daar zat ik huilend aan die Bosporus. Ik vond namelijk dat ik veel te veel wissel werd gezet. Ja, ik was wel 17 jaar, hè? Dus een beetje genade ook voor mij. Maar weet je wat ik nog het meest meeneem van deze reis? Ik moest voor het eerst zo'n 1000 euro bij elkaar zien te halen om mee te kunnen op deze outreach. Nou, 2002, voor wie dat nog weet, toen hadden we eigenlijk pas net de euro. Dat was eerst de gulden. Dus alles wat we aan het doen waren, was omrekenen naar die gulden. 2200 gulden. Mensen, kinderen, 17 jaar. Niet vergeten, hè, die 17 jaar. Op jonge leeftijd leerde ik al dat ik de rijkste papa van de hele wereld had. En dat was niet mijn vader, want die was gewoon voorganger hier in de kerk. Hartstikke goede baan, maar is niet de best betaalde baan. En ik leerde dat geld niet de moeite waard was voor mijn zorg. In vol vertrouwen. En door de jaren heen werd dit vertrouwen steeds meer een zekerheid. En durfde ik steeds grotere stappen te gaan zetten. Ik heb me wel bewust van financiële risico's die er zijn, maar vol vertrouwen dat als God me op een bepaalde plek wilde hebben, hij ook wel voor het geld zou zorgen. En dat ging van als een berooide student het idee hebben dat je stage moet gaan lopen in Amerika bij een grote kerk. En daar uiteindelijk op heel veel manieren, maar ook financieel, veel rijker weg te komen dan dat ik erheen ging. En ik ging trouwen met mijn vrouw, de vrouw waarvan ik hou. En daadwerkelijk ook de bruiloft te hebben waar we op hoopten. Om vervolgens, na die hele dure bruiloft, 2 maanden zonder werk te zitten. En daarna als zendeling van een vriendenkring te gaan leven. Hè? En na uiteindelijk dit jaar het oprichten van een eigen non-profit sportministerieorganisatie Next Move. Waar we in een paar maanden die organisatie neerzetten. En ik direct 13 medewerkers meenam, die allemaal een salaris moesten krijgen. En voordat ik het goed en wel door had, was ik verantwoordelijk voor een paar ton. Waren het nog maar 2200 gulden. Dat was nog een beetje veilig. En weet je wat het is met al deze momenten? Ik kan ze nu lekker vertellen, want ze kwamen allemaal goed. Soort van. Maar op die momenten zelf voelen ze onzeker aan. Ze zijn zwaar. Ze kosten energie. En soms zijn ze bijna te overweldigend. Ik had het deze zomer nog dat ik dacht, oh, wat zou ik me toch graag verstoppen voor alle verantwoordelijkheden die ik heb. Dat is veilig. Maar je leert te vertrouwen. En door in het kleine te leren, wist ik in wie ik moest vertrouwen. Hè, dat God degene is die voorziet. En dan is het ergens wel ironisch dat ik, toen ik deze preek aan het maken was, ik al het idee had van, hey, ik moet dit als voorbeeld pakken. Dat juist deze week er weer die zorg om geld was. Hè, daadwerkelijk na moeten denken, hoe gaan we dat deze week doen met eten? Om vervolgens de envelop van de Belastingdienst te openen en te zien dat je voor oktober een bak geld terug moet betalen. En dan ben je het gras aan het maaien en ineens, pats, grasmaaier kapot. Om vervolgens aan het stofzuigen te zijn en die houdt er ook mee op. Bizar, in één week. En dan is het leuk dat je vertrouwen hebt in geld, maar als het niet op je rekening staat, hoe ga je dat allemaal oplossen? Het blijft soms worstelen in het leven en vaak zijn de voorbeelden die we hebben, zijn niet per se af. Maar ik heb mijn God al aan het werk gezien. Dus ik vertrouw op hem en ik ga gewoon weer lekker verder. En dan kijken we naar het volk Israël. Ze zien dat God hen redt op een wonderbaarlijke manier en daar reageren ze op. Er staat, ze kregen ontzag voor de Heer en stelden hun vertrouwen in hem. En ook het volk Israël gaat verder. De woestijn. Daar hebben ze een tekort aan water en aan voedsel, waardoor ze wat beginnen te klagen. Ze worden aangevallen door een andere volk, ook nog een keer in de rug. Wat ook niet per se een vloed van vreugde brengt in dat volk. En dit alles, terwijl ze een omweg aan het maken zijn naar het beloofde land. Op weg naar die ene berg, de berg Sinaï, waar ze God gaan ontmoeten. En daar op die berg gaat God tot hun spreken. Er staat dat God neerdaalt op deze berg in vuur en dat de hele berg begint te trillen. Een soort van aardbeving. En hier geeft hij hen de 10 geboden. En dat is me nogal een spectaculaire bedoeling. En laten we lezen, Exodus 20 vers 18. Heel het volk was getuige van de donderslagen en de lichtflits. Het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. En bij die aanblik deinsden ze achteruit. En ze bleven op grote afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes die antwoordde, wees niet bang. God is gekomen om u op de proef te stellen. En u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt. En terwijl het volk op afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was. Bewust van zonde. Afgelopen zomer was ik in de United States of America, Tyler, Texas, wel te verstaan. Ja, veel Amerikaanser wordt het niet. Met de Next Move team van 13 man gingen we daar naartoe. Om daar het voetbalkamp te doen, wedstrijden te spelen. Maar ook discgolf, dus met frisbees golven. En de plaatselijke kerk daar te helpen met hun sportministerie. En jullie dachten deze zomer natuurlijk allemaal dat het hier erg warm was met die hittegolf. Toch? Wie dacht dat allemaal? Ja, best wat. Nou, in Texas was het nog 10 graden warmer. En ik weet nog, we speelden de eerste wedstrijd. En wat daar met mijn lichaam gebeurde, ik dacht, dit ken ik helemaal niet. Mijn hele hartslag die ging alle kanten op, kramp in al mijn benen, dat zijn er 2. Ja. Gelukkig 2, anders had ik nog veel meer pijn gehad. En dan werden we ook nog helemaal overrompeld door dat Amerikaanse powervoetbal. Achteraf bleek dat ze de eerste helft een mannetje extra hadden opgesteld. Dus wel even mezelf ook indekken. Zo slecht deden we het nou ook weer niet. En tijdens deze wedstrijd ontmoeten we een jongen van rond de 20. Hij stond erg open voor wie we waren en wat we vertelden. En wat bleek, deze jongen die was zelf ook christen. En hij ging al zijn hele leven naar de kerk en wist wat er van hem verwacht werd. En in het veld tijdens de wedstrijd, Jochem, je hebt hem hier net goed kunnen zien, raakte al met hem in gesprek, want Jochem had namelijk wat gedeeld tijdens de rust en tijdens het voetballen was daar al een gesprek. En dat ging daarna verder. En deze jongen die zei van, hé, ik weet wel wat er van me verwacht wordt. En dat is precies wat mij tegenhoudt. Hij had door dat er zonde was in zijn leven. Hij wilde Jezus wel volgen, maar hoe kon hij zich ooit laten dopen, wetende dat hij daarna waarschijnlijk toch wel weer dezelfde fouten zou gaan maken. En dan zou het probleem toch alleen nog maar groter worden. Dat was zijn gedachte. Het kennen van God, de aanwezigheid van God, zorgt niet altijd voor vertrouwen. Het maakt ook bewust van zonde. En ik weet niet precies wat de relatie van deze jongen met God precies omvatte allemaal. Maar als we dan naar het volk Israël kijken, nabij die berg, dan hebben ze net die 10 geboden voor het eerst in hun leven gehoord. En ze zijn zich erg bewust van hun tekortkomingen. Wij kunnen ze misschien allemaal zo opnoemen, de eerste keer. Maar dat is het dan misschien nog niet eens. Want daar op die achtergrond, daar doemt die berg op. Die berg gehuld in rook, lichtflitsen, donderslagen. En ze deinsden achteruit. God toont zich in al zijn macht. Zijn heiligheid is zo zichtbaar. En hun zondige natuur is zo voelbaar. De aanwezigheid van God zorgt helemaal niet voor vertrouwen. Het is eerlijk gezegd dan veel te groot. Helemaal als je je bewust bent van jezelf en alle dingen die je misschien toch niet helemaal geweldig doet. En de reactie van het volk is dan ook Mozes. Mozes, alsjeblieft, ga tussen God en ons instaan. Laat God niet rechtstreeks tot ons spreken, want dan zullen we sterven. En wat doet Mozes? Mozes die neemt zijn positie in tussen God en zijn volk. En dat is op zich al opvallend, hè? Want Mozes maakt precies dezelfde situatie mee als dat hele volk. En als er al iets anders is in wat hij meemaakt ten opzichte van zijn volk, dan is het dat hij nog dichterbij staat. Nog steeds die berg, flitsen, donder, alles. Maar Mozes die deinst helemaal niet terug. Zijn reactie op de aanwezigheid van God is dichterbij. Hij gaat in gesprek met God. En wat is dat dan toch? Dat de aanwezigheid van God voor de ene kan betekenen dat God heel dichtbij is. En dat de aanwezigheid van God voor de ander kan betekenen dat je je eigenlijk zo ver mogelijk ervan wil verwijderen. Ik kan me nog wel een moment herinneren. Tijdens de voorloper van de KC-dienst al heel veel jaren terug. De hele zaal vol verwondering over alle wonderen die God die avond aan het doen was. En ik liep gefrustreerd die zaal uit, omdat ik niet snapte wat God eraan het doen was. Ik begreep het niet. En misschien herken je dat ook wel. Wat is die gast nou weer aan het doen? Dat heeft er helemaal niks met God te maken. Zo ken ik God in ieder geval niet. Daar moet ik niks van weten. En het volk Israël, die gingen weer verder. God geeft Mozes nog meer aanwijzingen. De stenen platen komen er. Instructies voor de bouw van de tabernakel. En ondertussen gaan er ook nog wel dingetjes hier en daar mis. Maar uiteindelijk is de tabernakel gebouwd en wordt de offerdienst ingesteld. En Aaron, dat is de broer van Mozes, is samen met zijn zonen als priester verantwoordelijk om te offeren aan God. Offers om zichzelf te reinigen, maar ook om God te aanbidden. En dan lezen we het volgende in Leviticus 9, vers 22. Nadat Aaron de offers had opgedragen, daalde hij af van het altaar en ging hij samen met Mozes de ontmoetingstent binnen. En toen ze weer buiten kwamen, zegenden ze het volk. Daarop verscheen de majesteit van de Heer aan het verzamelde volk. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. En toen het volk dat zag, begon het te jubelen en iedereen wierp zich ter aarde. Overgave in aanbidding. Marielieke, zit je in de zaal? Ben je er? Ja, daar, hallo. Jij moet dit checken, hè? Dit is je controleermomentje. Ik had afgelopen week had ik een gesprek met Marielieke en Sietske. Sietske is onze danscoördinator binnen Next Move. En we hadden het over hoe je dans kunt gebruiken om in relatie met de mensen om je heen te staan. Horizontaal. Maar dat we dans ook verticaal mogen gebruiken als aanbidding naar God. En in dat gesprek leerde ik het volgende. Alle vreugde en blijdschap in onze Bijbel wordt vaak vertaald met jubelen. En als we jubelen zien staan, dan denken we vaak dat het gaat over een soort van joelend geluid die mijn schoonmoeder erg goed kan maken. Maar die is er helaas niet. Dus ik weet niet of een van haar dochters het wil proberen. Ja, lekker. Applaus. Word ik toch nog gered. En terwijl Sietske zei, dans hier best wel een hele grote rol in gespeeld zal hebben in dat jubelen. Dus toen het volk zag dat God hun offers aannam, is het best goed voor te stellen dat mensen daar begonnen te dansen en te juichen met alles wat ze in zich hadden. En gelukkig wierp er zich toen ook ter aarde. Want ik kan me namelijk goed voorstellen dat als ik daarbij was geweest en iedereen om mij heen begon te jubelen, en als dat dan ook dus een beetje dansen betekende, ik dan bij dat eerste groepje zou horen dat zich snel ter aarde zou werpen, omdat ik dus echt helemaal niet kan dansen. En daarop verscheen de majesteit van de Heer. En de reactie van het volk is overgave in aanbidding. Helemaal losgaan. Helemaal plat liggen. En uiteindelijk staat de hele Bijbel vol met voorbeelden van momenten waarin Gods grootheid zichtbaar wordt en waarin zijn schepping niet anders kan dan reageren op die grootheid. In vol vertrouwen, daarbij die zee, bewust van zonde, daarbij die berg. Of jezelf overgeven in aanbidding, daarbij de tabernakel. So will I. Het jaarthema van Kingdom Culture, een lied die we net gezongen hebben. Een paar weken terug op vakantie vertelde ik mijn zus en vrouw afzonderlijk van elkaar dat ik dit lied eigenlijk niet zo goed kende. Beiden gaven ze me als reactie, het is zo'n mooi lied, ik moest ervan huilen. Dus toen ik de tijd ging nemen om het lied bewust te gaan luisteren, wist ik dan ook dat het ofwel een heel mooi lied moest zijn, of een vrouwenlied. 10 minuten later zat ik ook met een brok in mijn keel en de tranen in mijn ogen op het bankje op de camping. So will I. Het begrijpen dat alles wat we aan God geven een reactie is op wat we zien en kennen van Hem. Nog een keertje. So will I. Het begrijpen dat alles wat we aan God geven een reactie is op wat we zien en kennen van Hem. Het zien van God zorgt voor alle vertrouwen in Hem. En ergens is dit idee natuurlijk helemaal niet zo moeilijk te pakken. Je bent je hele leven als slaaf geweest. Je hele leven weet je niet beter dan dat het leven is zoals het is. En je bent je gaan aanpassen aan die realiteit. Zoals je die om je heen ziet. Maar ineens is de laatste tijd wat veranderd. Er is een man opgestaan die opkomt voor jouw recht. En er gebeuren allemaal wonderlijke dingen die je van de zijkant wel een beetje meekrijgt, maar die nog niet helemaal voor jou gelden. En dan is daar dat moment dat je daadwerkelijk de werkelijkheid van al die jaren achter je laat. Je bent vrij. Een farao, een geld of welke andere dingen hebben hun macht over jou verloren. Haast onwerkelijk. Je bent deel van die optocht die daar uit Egypte gaat en staat in een nieuwe realiteit, of toch niet? Of toch niet? Want dan komt daar die vijand, die onverzettelijke vijand, om je weer tot slaaf te maken. En het kost je alles. Het kost te veel. Het is misschien bijna wel te overweldigend. En dan zie je daar hetgeen wat jou al die tijd al afhield om dichter bij God te komen, dood langsdrijven. Het heeft geen kracht meer. Het is niet meer intimiderend. En je hebt God aan het werk gezien. En je bent vol ontzag en stroomt over van vertrouwen. En dan kan daar zo'n moment komen dat je God gaat meemaken op een manier die je helemaal nog niet van hem kent. Het is nieuw. En dan word je je ineens heel bewust van wie jij bent. Jij met al je kracht, maar ook met al je tekortkomingen. Bewust van zonde. En dan klinkt de schreeuw om iemand die er tussenin wil gaan staan. En misschien ben jij wel die iemand die op sommige vlakken er tussenin mag gaan staan. Zoals Mozes. Maar anders klinken daar die woorden door de eeuw heen. Niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Jezus als mens, als God, gaat tussen de mens en God instaan. Zijn leven, dood en opstanding zorgen ervoor dat de zonde zijn macht verliest. Kijk, weet je wat het is? Wat Jezus voor ons heeft gedaan, is hartstikke persoonlijk, voor mij. Indirect is het voor ons allemaal, maar zo persoonlijk. En dat offer, dat is aangenomen, en dan komt God met vuur, dat alles verterende vuur. En als dat toch eens weer tot je door mag gaan dringen. Als de diepte van dit offer, wat is aangenomen, ons toch weer eens opnieuw mag gaan raken. Mag het jou weer eens opnieuw gaan raken? Dan kan het toch niet anders zijn dat onze reactie is een van overgave in aanbidding. Misschien denk je, ja, sorry man, ik ben het daar gewoon niet zo mee eens. Laat het vooral maar niet te gek doen. Dan is dat ook al wel goed genoeg. En Tom Wright, een bekende theoloog, zei ooit eens: when we begin to glimpse the reality of God, the natural reaction is to worship him. Not to have that reaction is a fairly sure sign that we haven't yet really understood who he is or what he has done. Vrij vertaald, als jouw reactie op God niet één van aanbidding is, heb je God dan wel echt begrepen? Laat duidelijk zijn dat aanbidding veel meer is dan zingen in de kerk. Uiteindelijk is het jouw reactie naar God toe, van wat je van hem ziet en wat je van hem kent in je leven, in je werk, tijdens het sporten, op school en ook als je zingt in de kerk. De band die mag naar voren te komen, want we gaan zo meteen nog een keer dat lied zingen, So Will I. En ik wil je vragen om tijdens dit lied uit je rij te komen, of in ieder geval een plek te zoeken voor jezelf in deze ruimte, zodat je de muziek nog steeds hoort, maar nog wel de vrijheid hebt. En luister maar naar dit lied. Ga maar in gesprek met God en vraag me het volgende aan God. In welk gebied van mijn leven klopt mijn reactie op u nog niet met wie u werkelijk bent? Mag ik u beter leren kennen? Wilt u zichzelf juist daarin laten zien? En als God zich daarin laat zien, dan geloof ik dat jij niet anders kunt dan daarop te reageren. If the stars are made to worship, so will I. If you left the grave behind you, so will I. If you gave your life to love them, so will I. Laten we gaan bidden. Je mag erbij gaan staan. Ja, Vader God, u bent de God van de schepping. Heer, u bent creator. U heeft alles gemaakt. Heer, en u kent het diepst van ons wezen, Jezus. Heer, en als u spreekt, dan gebeurt er wat. Heer Jezus, we willen u uitnodigen met uw Heilige Geest. Spreekt u. Heer, leer ons u kennen op een manier die wij nu nog niet van u kennen. En Jezus, ik wil bidden voor vrijmoedigheid, Heer. Om daadwerkelijk die plek te zoeken waar we alleen met u mogen zijn. waar we ons niks hoeven aan te trekken van de mensen met wie we hier zijn gekomen. Heer, want u wilt zo graag spreken, Jezus. Heer, en komt u maar zoals u bent. Heer, we kunnen geen genoeg van u krijgen en we geloven ook dat we u nooit helemaal zullen snappen. Maar we blijven najagen om steeds meer wel van u te snappen, Jezus. En steeds weer opnieuw verrast te mogen zijn, Jezus. Heer, en ik bid dat we mannen en vrouwen mogen zijn die door op te trekken met u er steeds weer tussenin mogen staan, Jezus. Dat we naar u mogen wijzen. Dat uw aanwezigheid ons niet intimideert, dat het geen afstand brengt. Maar dat we mogen leren om stapjes naar u toe te zetten, Jezus. Stapje voor stapje dichter naar u toe. Komt u met uw glorie. U spreekt u door dit lied heen, Heer. Spreekt u met uw woorden. Heer, we willen luisteren. Dus stel je maar open voor God. Ga maar lopen, kom maar van je plek af. En zoek een plek waar jij met God mag praten en waar je mag luisteren. Bid ik in Jezus' naam.